Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de post-synodale apostolische exhortatie Familiaris Consortio over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 22 november 1981. Deze exhortatie bestaat uit in totaal 5 delen. We zijn ondertussen begonnen aan het 3e deel met de titel De taken van het christelijk gezin. Dit bestaat uit 4 hoofdstukken. Wij waren aangekomen in het 1e hoofdstuk, de vorming van een personengemeenschap. Meer bepaald punt 26, de rechten van het kind. In het gezin, gemeenschap van personen, moet heel in het bijzonder aandacht geschonken worden aan de kinderen. Men moet een diep respect ontplooien voor hun persoonlijke waardigheid, alsmede een grote achting voor en een edelmoedige dienst aan hun rechten. Dit geldt voor ieder kind, maar meer naarmate het kind kleiner is en in alles hulp nodig heeft, of als het ziek is, ongelukkig of gehandicapt. De kerk die een tedere en sterke zorg vraagt en heeft voor ieder kind dat ter wereld komt, vervult zo een van haar fundamentele plichten. Zij is namelijk geroepen in de geschiedenis het voorbeeld en het gebod te openbaren en voor te houden van Christus de Heer, die het kind midden in het Rijk Gods heeft geplaatst. Zo horen we in het Evangelie volgens Lucas hoofdstuk 18 vers 16: Laat die kinderen toch bij mij komen, want aan hen die zijn zoals zij behoort het Koninkrijk Gods. Ik herhaal opnieuw wat ik gezegd heb op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 2 oktober 1979. Citaat. Ik wens de vreugde uit te drukken die wij allen vinden in kinderen, de lente van het leven, de voorboden van de toekomstige geschiedenis van elk van onze huidige aardse geboortelanden. Geen enkel land op aarde, geen enkel politiek systeem kan aan zijn eigen toekomst denken, anders dan door het beeld van deze nieuwe generaties, die van hun ouders het veelvoudige erfdeel zullen overnemen van waarden, plichten en aspiraties van de natie waartoe zij behoren en van geheel de mensenfamilie. De zorg voor het kind, reeds voor zijn geboorte, vanaf het eerste ogenblik van zijn ontvangenis en vervolgens in de jaren van kindsheid en jeugd, is de voornaamste en fundamentele toetssteen voor de verhouding van mens tot mens. Wat kan ik dus beter toewensen aan iedere natie, aan heel de mensheid en aan alle kinderen van de wereld dan een betere toekomst, waarin respect voor de mensenrechten ten volle werkelijkheid wordt, heel het naderende 3e millennium door. Einde citaat. De aanvaardende hartelijkheid, de liefde, de achting, de ene en veelvoudige zorg, stoffelijk, affectief, educatief, geestelijk, voor ieder kind dat ter wereld komt, moet een eigen kenteken zijn van de christenen. In het bijzonder van de christelijke gezinnen. Zij kunnen en mogen er geen afstand van doen. Zo zullen de kinderen, terwijl ze zullen kunnen toenemen in wijsheid, jaren en welgevallen, bij God en bij de mensen, hun kostbare bijdrage leveren aan de opbouw van de gemeenschap en aan de heiliging van de ouders. U herkende daar de passage uit het Heilige Evangelie volgens Lucas hoofdstuk 2, vers 52. De bejaarden in het gezin. Er zijn culturen die een speciale verering en een grote liefde tonen voor de bejaarden. Verre van uitgesloten te worden uit het gezin of van getolereerd te worden als een nutteloze last, blijft de bejaarde opgenomen in het gezinsleven. Gaat deze door met er op actieve en bewuste wijze aan deel te nemen? Zij het met respect voor de zelfstandigheid van het nieuwe gezin. En vervult deze bovenal de kostbare zending te getuigen van het verleden en de jeugd voor de toekomst met wijsheid te inspireren. Andere culturen daarentegen hebben geleid en leiden nog tot onaanvaardbare vormen van uitstoting van de bejaarden. Vooral als gevolg van een ongeordende ontwikkeling van de industrie en van de bevolkingsdichtheid van de steden. Die vormen van uitstoting zijn een bron zowel van bitter lijden voor de bejaarden zelf als van geestelijke verarming voor de gezinnen. Het is nodig dat de pastorale activiteit van de kerk allen stimuleert om de taken van de bejaarden in de burgerlijke en kerkelijke gemeenschap en vooral in het gezin te ontdekken en te waarderen. Werkelijk, het leven van de bejaarden helpt ons de schaal van menselijke waarden te verhelderen. Het laat de continuïteit van de generaties zien en toont op bewonderenswaardige wijze de onderlinge afhankelijkheid in het volk Gods. De bejaarden hebben bovendien het charisma om de generatiekloven te overbruggen nog voor ze ontstaan. Hoeveel kinderen hebben begrip en liefde gevonden in de ogen, de woorden en de liefkozingen van bejaarden? En hoeveel bejaarde personen hebben graag de geïnspireerde woorden van de Bijbel onderschreven, dat de kindskinderen de kroon zijn van de bejaarden, zo lezen we in het boek Spreuken, hoofdstuk 17, vers 6. Hoofdstuk 2. De dienst aan het leven. Artikel 1. De overdracht van het leven, medewerkers aan de liefde van God de Schepper. Met de schepping van de man en de vrouw naar zijn beeld en gelijkenis besluit God het werk van zijn handen en brengt hij het tot volmaaktheid. Hij roept hen tot een speciale deelneming aan zijn liefde en tegelijk aan zijn macht als schepper en vader door middel van hun vrije en bewuste medewerking aan de overdracht van de gave van het menselijke leven. God zegende hen en God sprak tot hen: wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en onderwerp haar. Dat horen we in het boek Genesis, hoofdstuk 1, vers 28. Zo is de fundamentele taak van het gezin De dienst aan het leven. De verwerkelijking, door de geschiedenis heen, van de zegen van de Schepper aan het begin, door in de voortplanting het goddelijk beeld over te dragen van mens aan mens. De vruchtbaarheid is de vrucht en het teken van de huwelijksliefde. Het levend getuigenis van de volledige wederzijdse wegschenking van de echtgenoten. De ware echterlijke liefdescultus en heel het daarop berustende gezin, zonder achterstelling van de andere huwelijksdoelen, zijn erop gericht dat de echtgenoten van harte bereid zijn mee te werken met de liefde van de Schepper en Verlosser, die door hen van dag tot dag zijn gezin uitbreidt en verrijkt. De vruchtbaarheid van de echterlijke liefde beperkt zich echter niet tot het verwekken van kinderen, ook al neemt men dit in zijn specifiek menselijke dimensie. Zij breidt zich uit en verrijkt zich met al die vruchten van zedelijk, geestelijk en bovennatuurlijk leven die de vader en de moeder geroepen zijn aan hun kinderen te schenken en via hun kinderen aan de kerk en aan de wereld. De altijd oude en altijd nieuwe leer en norm van de kerk. Juist omdat de liefde van de echtgenoten een bijzondere deelname is aan het mysterie van het leven en de liefde van God zelf, weet de kerk dat zij niet alleen de speciale zending ontvangen heeft, de allerhoogste waardigheid van het huwelijk te bewaren en te beschermen, maar ook de zeer zware verantwoordelijkheid voor de overdracht van het menselijke leven. In het verlengde van de levende traditie van de kerkelijke gemeenschap door de geschiedenis heen, hebben zo het recente Tweede Vaticaans Concilie en het leergezag van mijn voorganger Paus Paulus VI, vooral in de encycliek Humanae Vitae, aan onze tijd een werkelijk profetische boodschap overgedragen, die opnieuw met duidelijkheid de altijd oude en altijd nieuwe leer en norm van de kerk over het huwelijk en de overdracht van het menselijke leven bevestigt en voorhoudt. Daarom hebben de synodevaders in hun laatste bijeenkomst woordelijk verklaard. Citaat. Deze heilige synode, in eenheid van geloof, verenigd met de opvolger van Petrus, verdedigt krachtig wat door het Tweede Vaticaans Concilie en Humanae Vitae wordt voorgehouden, in het bijzonder dat de echtelijke liefde geheel en al menselijk en exclusief moet zijn en open moet staan voor het nieuwe leven. Einde citaat. De kerk kiest partij voor het leven. De leer van de kerk wordt heden ten dage geplaatst voor een maatschappelijke en culturele situatie die haar moeilijker te begrijpen maakt en tegelijkertijd des te dringender en noodzakelijk voor de bevordering van het ware welzijn van man en vrouw. De wetenschappelijk-technische vooruitgang die de hedendaagse mens door zijn beheersing van de natuur voortdurend doet groeien, voedt immers niet alleen de hoop op het scheppen van een betere mensheid, maar schept ook een steeds diepere angst voor de toekomst. Sommigen vragen zich af of het wel goed is te leven en of het niet beter zou wezen zelfs niet geboren te zijn. Daarom twijfelen zij of het geoorloofd is anderen in het leven te roepen die wellicht hun eigen bestaan zullen vervloeken in een vrede wereld waarvan de verschrikkingen zelfs niet te voorzien zijn. Anderen denken dat zij de enige zijn voor wie de voordelen van de techniek bestemd zijn en sluiten anderen uit, aan wie voorbehoedsmiddelen worden opgelegd of nog ergere methoden. Weer anderen, in de ban van de consumptiementaliteit en enkel bezorgd om een voortdurende vermeerdering van de materiële goederen, begrijpen tenslotte niet meer de geestelijke rijkdom van het nieuwe mensenleven en weigeren het daarom. De uiteindelijke reden van deze geesteshouding is de afwezigheid van God in het hart van de mensen. Enkel zijn liefde is sterker dan alle mogelijke angsten van de wereld en kan deze overwinnen. Zo is er een mentaliteit tegen het leven ontstaan, zoals uit veel actuele problemen blijkt. Men kan bijvoorbeeld denken aan een zekere paniek, voortgekomen uit de studies van ecologen en futurologen over de demografie, die soms het gevaar van de bevolkingstoename voor de kwaliteit van het leven overdrijven. De kerk gelooft echter vast dat het menselijk leven, ook al is het zwak en ziek, altijd een schitterende gave is van Gods goedheid. Tegenover het pessimisme ten aanzien van de toekomst en het blinde egoïsme die de wereld verduisteren, kiest de kerk partij voor het leven. Zij weet in ieder menselijk leven de glans te ontdekken van dat ja, van dat amen dat Christus zelf is. Tegenover het nee dat de wereld binnendringt en neerdrukt, stelt zij dit levende ja en verdedigt zij op deze wijze de mensen en de wereld tegen degenen die het leven belagen en aantasten. De kerk is geroepen opnieuw met duidelijker en krachtiger overtuiging aan allen haar wil te manifesteren, met alle middelen het leven te bevorderen en te verdedigen tegen elke hinderlaag, in welke situatie en in welk stadium van ontwikkeling het zich ook mag bevinden. Daarom veroordeelt de kerk als een ernstige aantasting van de menselijke waardigheid en van de rechtvaardigheid, alle activiteiten van overheden of van andere publieke autoriteiten, waarmee deze proberen, op welke wijze dan ook, de vrijheid van beslissing van de ouders over kinderen te beperken. Bij gevolg dient beslist iedere vorm van dwang veroordeeld te worden die autoriteiten gebruiken ten gunste van anticonceptie of zelfs van sterilisatie en abortus. Men moet dit met kracht afwijzen. Eveneens moet men als een ernstige onrechtvaardigheid het feit verafschuwen dat in de internationale betrekkingen ontwikkelingshulp afhankelijk wordt gesteld van programma's voor anticonceptie, sterilisatie en abortus. Thank you. opdat Gods plan steeds vollediger verwerkelijkt wordt. De kerk is zich zeker ook bewust van de veelvoudige, ingewikkelde problemen waarvoor de gehuwden heden ten dage in veel landen gesteld worden, in hun taak op verantwoorde wijze het leven over te dragen. Zij erkent eveneens het ernstige probleem van de bevolkingstoename. Zoals dit zich in allerlei delen van de wereld voordoet, met de morele problemen die daaruit voortvloeien. Zij oordeelt echter dat, na een diepere bestudering van alle facetten van dit probleem, het belang van de ware leer van de kerk, op het Tweede Vaticaans Concilie en wederom in de encycliek Humanae Vitae voorgehouden, opnieuw en krachtiger bevestigd wordt. Daarom voel ik mij, samen met de synodevaders, verplicht tot de theologen de dringende uitnodiging te richten dat zij hun krachten verenigen om met het hiërarchisch leergezag samen te werken en dat zij zich inspannen om steeds beter duidelijk te maken welke de Bijbelse fundamenten, de ethische motieven en de personalistische argumenten van deze leer zijn. Zo zal het mogelijk zijn in de context van een ordelijke en harmonische uiteenzetting de leer van de kerk over deze belangrijke kwestie werkelijk toegankelijk te maken voor alle mensen van goede wil en het begrip ervoor te bevorderen, iedere dag duidelijker en dieper. Op deze wijze zal het Gods plan steeds vollediger verwezenlijkt worden tot heil van de mens en tot eer van de Schepper. In dit opzicht is de eendrachtige inspanning van de theologen bezield door een overtuigde instemming met het leergezag, dat de enige echte gids is voor het volk Gods, en ook dringend nodig wegens de innige band tussen de katholieke leer op dit punt en de mensvisie die de kerk voorhoudt. Twijfel of dwaling op het gebied van het huwelijk of van het gezin brengt een ernstige verduistering mee van de volledige waarheid over de mens in een culturele situatie die reeds zozeer verward en tegenstrijdig is. De bijdrage tot verheldering en verdieping die de theologen geroepen zijn te bieden als vervulling van hun specifieke taak, heeft een onvergelijkelijke waarde en betekent een bijzondere en hoogst gewichtige dienst aan het gezin en aan de mensheid. In een integrale visie op de mens en op zijn roeping. In de context van een cultuur die de ware betekenis van de menselijke seksualiteit ernstig misvormt of zelfs verliest, omdat zij haar losmaakt van haar wezenlijke betrekking tot de persoon, voelt de kerk nog dringender haar onvervangbare zending de seksualiteit te presenteren als waarde en taak van heel de persoon, geschapen als man en vrouw naar het beeld van God. Hierover heeft het Tweede Vaticaanse Concilie duidelijk uitgesproken dat, citaat, wanneer het harmoniëren van de huwelijksliefde met het verantwoord doorgeven van het leven in het geding is, het zedelijk karakter van een handelwijze niet enkel afhangt van de goede bedoeling en van de subjectieve motivering, maar moet worden bepaald vanuit objectieve maatstaven die hun grondslag vinden in de eigen aard van de menselijke persoon en zijn daden. Maatstaven derhalve die de volle betekenis van wederzijdse zelfgave en van menswaardige voortplanting waarborgen in een context van waarachtige liefde. Een opgave die niet kan worden volbracht als niet de deugd van echtelijke kuisheid oprecht wordt beoefend. Einde citaat. Het is juist vanuit een integrale visie op de mens en op zijn roeping, Opnieuw citaat. Niet alleen de natuurlijke en aardse, maar ook de bovennatuurlijke en eeuwige, dat paus Paulus VI heeft bevestigd dat de leer van de kerk is gebaseerd op de niet te scheiden verbinding die God heeft gewild en die de mens niet uit eigen initiatief kan verbreken, tussen de twee betekenissen van de huwelijksdaad, de verenigende en de voortplantende. Citaten uit de encycliek Humanae Vitae. En hij heeft tenslotte besloten en bekrachtigd dat als van nature oneerbaar uitgestoten moet worden, ieder handelen dat met het oog op de huwelijksdaad of tijdens de voltrekking ervan of in het verloop van zijn natuurlijke gevolgen beoogt, als doel of als middel de voortplanting onmogelijk te maken. Wanneer de echtgenoten, door middel van anticonceptie, de twee betekenissen scheiden die God de Schepper geschreven heeft in het wezen zelf van de man en de vrouw, en in de dynamiek van hun seksuele vereniging, dan gedragen zij zich als scheidsrechters van Gods bedoeling. Dan manipuleren en verlagen zij de menselijke seksualiteit, en daarmee de eigen persoon en die van de partner, en vervalsen zij de waarde van zijn totale wegschenking. Zo geeft de anticonceptie aan het expressiemiddel waarmee op oorspronkelijke wijze de wederzijdse totale zelfgave van de echtgenoten tot uiting wordt gebracht, een objectief tegenstrijdig effect, namelijk dat men zich niet volledig aan de ander schenkt. Daaruit vloeit niet alleen de positieve weigering van openheid voor het nieuwe leven voort, maar ook een vervalsing van de innerlijke werkelijkheid van de echtelijke liefde, waarin de echtgenoten geroepen zijn zich met heel hun persoon weg te schenken. Als de echtgenoten daarentegen, door gebruik te maken van de periodieke onthouding, de ondeelbare band tussen de verenigende en voortplantende betekenis van de menselijke seksualiteit in acht nemen, gedragen zij zich als bedienaars van Gods plan en gebruiken zij de seksualiteit volgens het oorspronkelijk dynamisme van de totale wegschenking zonder manipulaties of vervalsingen. In het licht van de ervaring van zoveel echtparen en van de gegevens van de verschillende menswetenschappen, kan en moet de theologische studie het antropologische en tegelijk morele onderscheid begrijpen en uitdiepen dat bestaat tussen de anticonceptie en het benutten van de natuurlijke ritmen. Het gaat daarbij immers om een verschil dat veel wijder en dieper is dan men gewoonlijk denkt, en dat in laatste analyse twee opvattingen omtrent de persoon en de seksualiteit omvat, die niet tot elkaar herleidbaar zijn. De keuze van het natuurlijke ritme impliceert de aanvaarding van de tijd van de persoon, namelijk van de vrouw, en daarmee de aanvaarding van de dialoog, van het wederzijdse respect, van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, van de zelfbeheersing. De aanvaarding van de tijd en van de dialoog betekent dat men het tegelijk geestelijk en lichamelijk karakter van het echtelijk verkeer erkent, alsook dat men in zijn leven de persoonlijke liefde in stand houdt die trouw vereist. Zo ervaart het echtpaar dat de echtelijke communicatie verrijkt wordt met die waarden van tederheid en affectiviteit die het innerlijke wezen vormen van de menselijke seksualiteit, ook in zijn lichamelijke dimensie. Op deze wijze wordt de seksualiteit gerespecteerd en gestimuleerd in zijn werkelijk en volledig menselijke dimensie, daarentegen nooit gebruikt als een voorwerp, wat de eenheid van ziel en lichaam verbreekt en Gods schepping zelf treft. Daar waar natuur en persoon op de meest innige wijze met elkaar verweven zijn. De kerk, lerares en moeder voor de echtgenoten die zich in moeilijkheden bevinden. Ook op het gebied van de huwelijksmoraal is de kerk lerares en moeder en handelt zij als zodanig. Als lerares verkondigt zij onvermoeibaar de zedelijke norm die tot het verantwoord overdragen van het leven moet leiden. Van deze norm is de kerk beslist niet de maker of de rechter. In gehoorzaamheid aan de waarheid die Christus is, wiens beeld gereflecteerd wordt in de natuur en in de waardigheid van de menselijke persoon, legt de kerk de zedelijke norm uit en houdt zij deze voor aan alle mensen van goede wil, zonder zijn eisen van radicaliteit en volmaaktheid te verbergen. Als moeder staat de kerk dicht bij de vele echtparen die zich in moeilijkheden bevinden op dit belangrijke punt van het morele leven. Zij is goed bekend met hun situatie, die vaak zeer hard is en soms werkelijk gekweld wordt door allerlei soorten moeilijkheden, niet enkel individuele, maar ook maatschappelijke. De kerk weet dat veel gehuwden moeilijkheden ontmoeten, niet enkel voor de concrete verwerkelijking, maar ook voor het begrijpen zelf van de waarden die in de zedelijke norm liggen. Maar het is één en dezelfde kerk die tegelijk lerares en moeder is. Daarom houdt de kerk nooit op uit te nodigen en aan te sporen, opdat de eventuele huwelijksmoeilijkheden opgelost worden, zonder dat ooit de waarheid wordt vervalst of aangetast. Zij is namelijk overtuigd dat er geen echte tegenstrijdigheid kan bestaan tussen de goddelijke wet van de overdracht van het leven en die van de bevordering van de waarachtige echtelijke liefde. Daarom moet de concrete pedagogie van de kerk altijd samengaan met haar leer en nooit daarvan gescheiden worden. Ik herhaal derhalve met dezelfde overtuiging als mijn voorganger, citaat, de heilzame leer van Christus intact laten is een uitmuntende vorm van liefde voor de mensen. Opnieuw een citaat uit Humanae Vitae. Van de andere kant toont de echt kerkelijke pedagogie haar realisme en wijsheid alleen door een standvastige en moedige inspanning te ontplooien bij het scheppen en in stand houden van al die menselijke, psychologische, morele, geestelijke voorwaarden die onmisbaar zijn om de zedelijke waarden en normen te begrijpen en er ook naar te leven. Zonder enige twijfel moet men onder deze condities de standvastigheid en het geduld tellen, de nederigheid ook en de sterkte van geest, het kinderlijk vertrouwen op God en op zijn genade, het veelvuldig gebruik van het gebed en van de sacramenten van de Eucharistie en de verzoening. Zo gesterkt zullen de christelijke echtgenoten het bewustzijn levendig kunnen houden van de bijzondere invloed die de genade van het sacrament van het huwelijk uitoefent op heel de werkelijkheid van het huwelijksleven en dus ook op hun seksualiteit. De gave van de geest, door de echtgenoten ontvangen en beantwoord, helpt hen om de menselijke seksualiteit te beleven volgens het plan van God en als teken van de eenmakende en vruchtbare liefde van Christus voor zijn kerk. Onder de vereiste voorwaarden valt ook de kennis van de lichamelijke werkelijkheid en van haar vruchtbaarheidscyclus. Op dit gebied moet alles gedaan worden opdat een dergelijke kennis toegankelijk is voor alle echtgenoten en eerder nog voor de jongeren, door middel van een duidelijke, tijdige en serieuze voorlichting en opvoeding, door echtparen, artsen en deskundigen. De kennis moet dan uitmonden in opvoeding tot zelfbeheersing. Vandaar de absolute noodzaak van de deugd van kuisheid en van de blijvende opvoeding daartoe. Volgens de christelijke visie betekent de kuisheid geenszins afwijzing van of minachting voor de menselijke seksualiteit. Zij betekent veel eer geestelijke energie die de liefde weet te verdedigen tegen de gevaren van egoïsme en van agressiviteit en haar weet te doen groeien naar haar volledige verwerkelijking. Met diepe intuïtie van wijsheid en liefde heeft paus Paulus VI niets anders gedaan dan de ervaring van veel echtparen vertolken, toen hij het volgende geschreven heeft in zijn encycliek Humanae Vitae. Citaat. De beheersing van de geslachtsdrift door verstand en vrije wil vraagt ongetwijfeld om zelftucht, opdat de gevoelsuitingen in het huwelijksleven goed geordend zijn, wat vooral nodig is voor de inachtneming van de periodieke onthouding. Maar deze zelftucht, die eigen is aan de echtelijke kuisheid, verre van de echtelijke liefde te schaden, verleent haar in tegendeel een hogere menselijke waarde. Zij vereist een voortdurende inspanning, maar dankzij haar weldadige invloed ontwikkelen de echtgenoten volledig hun persoonlijkheid en verrijken zij zich met geestelijke waarden. Zij schenkt aan het gezinsleven vruchten van rust en vrede en vergemakkelijkt de oplossing van andere problemen. Zij begunstigt de attentie voor de andere partner, helpt de echtparen het egoïsme, de vijand van de ware liefde, uit te bannen en verdiept hun verantwoordelijkheidszin bij de vervulling van hun plichten. De ouders verwerven door haar het vermogen van een diepere en meer werkdadige invloed bij de opvoeding van de kinderen. Einde citaat.
Thank you.
De zedelijke vooruitgang van de echtgenoten. Het is altijd van groot belang een juist begrip te hebben van de zedelijke orde, van haar waarden en normen. Dat belang groeit wanneer de moeilijkheden ze te eerbiedigen talrijker en zwaarder worden. Juist omdat de zedelijke orde de bedoeling van God de Schepper openbaart en voorhoudt, kan zij niet iets zijn dat de mens benadeelt en zijn persoonlijkheid kleineert. Integendeel, omdat zij beantwoordt aan de diepste behoeften van de door God geschapen mens, stelt zij zich in dienst van diens volledige mens zijn, met de fijnzinnige en verplichtende liefde waarmee God zelf ieder schepsel bezielt, ondersteunt en naar zijn geluk voert. De mens die geroepen is te leven in verantwoordelijkheid volgens het wijze en liefdevolle plan van God, is echter een historisch wezen dat zichzelf van dag tot dag vormt door zijn talrijke vrije keuzes. Daarom kent, bemint en volbrengt hij het zedelijke goed in groeifasen. Ook de echtgenoten zijn in hun zedelijk leven geroepen tot een onophoudelijke vooruitgang, waarin zij worden gesteund door het oprechte en werkdadige verlangen steeds beter de waarden te leren kennen die door de goddelijke wet beschermd en bevorderd worden, en door de loyale en edelmoedige wil die waarden gestalte te geven in hun concrete keuzes. Zij mogen echter de wet niet enkel maar zien als een ideaal dat ze in de toekomst moeten bereiken. Ze moeten haar beschouwen als een bevel van Christus de Heer, ervoor zorgend dat zij de moeilijkheden vol ijver overwinnen. Citaat: daarom mag de zogenaamde wet van de geleidelijkheid of de geleidelijke vooruitgang niet vereenzelvigd worden met de geleidelijkheid van de wet, alsof er verschillende graden en verschillende vormen van voorschriften zouden zijn in de wet voor onderscheiden mensen en situaties. Volgens Gods bedoeling worden alle echtgenoten in het huwelijk geroepen tot heiligheid, en deze hoge roeping wordt verwerkelijkt in zoverre de menselijke persoon in staat is te beantwoorden aan het goddelijk gebod, met een gerust gemoed en in vertrouwen op Gods genade en de eigen wil. Einde citaat. In dezelfde lijn is het van belang voor de pedagogie van de kerk dat de echtgenoten vooral duidelijk de leer van de encycliek Humanae Vitae erkennen als norm voor het gebruik van hun seksualiteit en zich oprecht inspannen de voorwaarden te scheppen die nodig zijn om deze norm te vervullen. Deze pedagogie omvat, zoals de synode naar voren heeft gebracht, het gehele huwelijksleven. Daarom moet de taak het leven door te geven geïntegreerd worden in de universele zending van het gehele christelijke leven, dat zonder het kruis niet tot de verrijzenis kan komen. In deze context kan men begrijpen dat het niet mogelijk is de bereidheid tot zelfverloochening en opoffering uit het gezinsleven weg te denken. Deze moet men integendeel van harte aanvaarden, ten einde de echtelijke liefde te verdiepen en haar bron van innige vreugde te laten worden. Deze gezamenlijke vooruitgang vraagt om studie, voorlichting en een passende opleiding van priesters, religieuzen en leken die een taak hebben in de gezinspastoraal. Zij allen zullen de echtgenoten kunnen helpen op hun menselijke en geestelijke tocht die het bewustzijn van de zonde meebrengt en de oprechte ijver voor de naleving van de zedenwet, alsmede de dienst van de verzoening. Men moet er zich ook van bewust zijn dat het in de intieme huwelijksomgang gaat om de wil van twee personen, die echter geroepen zijn tot harmonie van geest en gedrag. En dit vraagt veel geduld, toegefelijkheid en tijd. Van bijzonder belang is op dit gebied de overeenstemming van het morele en pastorale oordeel van de priesters. Die overeenstemming moet nauwgezet gezocht en bewaard worden, opdat de gelovigen geen gewetensangst behoeven te hebben. De vooruitgang van de echtgenoten zal dus vergemakkelijkt worden als zij de leer van de kerk eerbiedigend en in hoge mate vertrouwend op de genade van Christus, geholpen en begeleid door de zielenherders en door de hele kerkelijke gemeenschap, weten te ontdekken en te ervaren welke de kracht is die het evangelie aanbiedt en die het gebod van de Heer aanreikt voor de bevrijding en de ontwikkeling van de ware liefde. Overtuiging wekken en concrete hulp bieden. Wat het probleem van een zedelijk geoorloofde geboorteregeling betreft, moet de kerkelijke gemeenschap in deze tijd de taak op zich nemen een vaste overtuiging te wekken en concrete hulp te bieden aan diegenen die het vaderschap en het moederschap op werkelijk verantwoorde wijze willen verwezenlijken. Terwijl de kerk zich verheugt over de resultaten die reeds bereikt zijn door het wetenschappelijk onderzoek, voor een meer nauwkeurige kennis van het ritme van de vruchtbaarheid van de vrouw, en terwijl zij aanspoort tot een meer geregelde en ruimere uitbreiding van dit onderzoek, moet zij op dit gebied met hernieuwde kracht een beroep doen op de verantwoordelijkheid van allen: artsen, deskundigen, huwelijksconsulenten, opvoeders, echtparen, die de gehuwden doeltreffend kunnen helpen om lief te hebben in respect voor de structuur en de doeleinden van de huwelijksdaad, die uitdrukking is van hun liefde. Dit betekent een grotere, meer beslissende en meer systematische inspanning om de natuurlijke methoden van geboortebeperking te doen kennen, waarderen en toepassen. Een kostbaar getuigenis kan en moet gegeven worden door die echtparen die door hun gezamenlijke inspanning in de periodieke onthouding gekomen zijn tot een rijper persoonlijk eigen oordeel over de liefde en het leven. Zoals paus Paulus VI schreef, citaat: aan hen vertrouwt de Heer de taak toe, aan de mensen de heiligheid en de lieflijkheid zichtbaar te maken van de wet, die de wederzijdse liefde van de echtgenoten verenigt met hun medewerking aan de liefde van God, de Schepper en het menselijk leven. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze voorlezing van de postsynodale apostolische exhortatie Familiaris Consortio over de taken van het christelijke gezin in de wereld van deze tijd, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 22 november 1981. Ook het einde van het eerste artikel onder het tweede hoofdstuk van het derde deel. Volgende keer gaan we verder met artikel 2, de opvoeding. Dat is voor een volgende aflevering. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.